Zijn hand begonnen is. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Laat ons dit samen zijn voortzetten met het zingen van Psalm 119. De verzen 69, 70 en 71. Psalm 119, de verzen 69, 70 en 71.
Thank you. Oh.
u vinden in Gods heilig en onfeilbaar woord en wel in de brief van Paulus aan de Colossenzen en daarvan het tweede hoofdstuk door vooraf, de heilige wet des Heren. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypte land uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. En gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der de vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. En gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij dien heilig. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de 7e dag is de Sabbat des Heeren uw Gods, dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat erin is. En hij rustte ten 7e dagen, daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eert uw vader en uw moeder opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. En gij zult niet begeren uw naasten huis, gij zult niet begeren uw naasten vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat uw naasten is. We noemden nu de schriftlezing uit Colossense 2, want ik wil dat gij weet hoe grote strijd ik voor u heb en voor degene die te Laodicea zijn en zoveel als er mijn aangezicht in het vlees niet hebben gezien, opdat hun harten vertroost mogen worden en zij samengevoegd zijn in de liefde, en dat tot alle rijkdom der volle verzekerdheid des verstands, tot kennis der verborgenheid van God en de Vader en van Christus, in de welke al de schatten der wijsheid en der kennis verborgen zijn. En dit zeg ik opdat niet iemand u misleiden met beweegredenen die een schijn hebben. Want hoewel ik met het vlees van u ben, nochtans ben ik met de geest bij u, mijn verblijdende en ziende uw ordening en vastigheid van uw geloof in Christus. Gelijk gij dan Christus Jezus den Heere hebt aangenomen, wandelt alzo in hem. Geworteld en opgebouwd in hem, bevestigd in het geloof, gelijkerwijs gij geleerd zijt, overvloedig zijnde in hetzelfde met dankzegging. Zie toe dat niemand u als een roof vervoeren door de filosofie en ijdele verleiding naar de overlevering der mensen, naar de eerste beginselen der wereld en niet naar Christus. Want in hem woont al de volheid der Godheid lichamelijk. En gij zijt in hem volmaakt, die het hoofd is van alle overheid en macht, in welke gij ook besneden zijt met een besnijding die zonder handen geschiedt, in de uittrekking van het lichaam der zonde des vlezes door de besnijdering van Christus. Zijnde met hem begraven in de doop, in welke gij ook met hem opgewekt zijn door het geloof der werking Gods die hem uit de doden opgewekt heeft. En hij heeft u, als gij dood waart in de misdaden en in de voorhuid uw vlezes, medelevend gemaakt met hem, al uw misdaden u vergevende, uitgewist hebbende het handschrift dat tegen ons was, in inzettingen bestaande, terwijl ik, zeg ik, enige wijze ons tegen was, en dat heeft datzelfde uit het midden weggenomen, hetzelfde aan het kruis genageld hebbende, en de overheden en de machten uitgetogen hebbende, heeft hij die in het openbaar tentoongesteld en heeft door hetzelfde over hen getriomfeerd. Dat u dan niemand oordeelt in spijs of drank, of in een stuk des feestdags, of der nieuwe maan, of der sabbaten, welke zijn een schaduw der toekomende dingen, maar het lichaam is van Christus. dat dan niemand u overheersen naar zijn wil in nederigheid en dienst der engelen, intredende in hetgeen hij niet gezien heeft, te vergeefs opgeblazen zijnde door het verstand zijns vlezes, en het hoofd niet behoudende, uit het welk het gehele lichaam door de samenvoegselen en samenbindingen voorzien en samengevoegd zijn opwast met de goddelijke wasdom. Indien gij dan met Christus de eerste beginselen der wereld zijt afgestorven, wat wordt gij gelijk of gij in de wereld leefdet met inzettingen belast, namelijk raak niet en smaak niet en roer niet aan, welke dingen alle verderven door het gebruik ingevoerd naar de geboden en leringen der mensen, de welke wel hebben een schijnreden van wijsheid in eigenwillige godsdienst en nederigheid en in het lichaam niet te sparen, doch zijn niet in enige waarde, maar tot verzadiging des vlezes. Tot zover de schriftlezing. Zoeken wij des Heren aangezicht in gemeenschappelijk gebed. Heren, een hoofdstuk vol preken. Elke tekst is een preek. En we mochten maar bedenken dat als wij niet door uw Heilige Geest aangezet, aangedreven worden om te onderzoeken wat tot onze zaligheid is dienende, dan zullen we gelijk de beesten vergaan. Met dit verschil dat onze ziel eeuwig blijft. En we mochten maar bedenken dat we één ziel hebben om te verliezen. Dat we ons dan zouden haasten en spoeden om ons levenswil, want de tijd is kort en de eeuwigheid eindeloos. Het gaat alles evenwel naar de bepaalde raad en voorzienigheid Gode. Heere, gij hebt alles van tevoren bepaald in uw eeuwige raad. Maar wij zijn verloren schepselen. En dat hebben we moeten vrijwillig gedaan, omdat we dat niet waren. We waren in paradijs, in uw beeld geschapen, in ware reinheid, gerechtigheid, heiligheid en ware wijsheid. We hebben het alles weggeworpen en we hebben ons verstand verloren. Want gelijk Ager zegt, ik heb geen mensenverstand. Heren, uw volk leert zich kennen. Gelijk Asaf zich mocht leren kennen, gelijk een groot beest bij God. Omdat wij ons van al die kostelijke gaven in het paradijs hebben beroofd in Adam. Heere, gij mocht de tweede Adam ons voorstellen. En gij mocht hem uitstallen door de prediking des woords. Maar hij mocht hem ook toepassen, dat we niet alleen zouden concluderen, maar ook daarvan ondervinden, door de openbaring des geestes in de verzegeling van de belofte, die in Christus ja en amen zijn. Kom ons te hulp, Heere, leid ons in uw waarheid, want uw woord is de waarheid. Daar moet alles voor vallen, wat niet overeenkomt, wat niet is geschreven in uw boek. Dat moet alles uitgeschreven, weggewist worden. Heere, mocht gij er nog toe brengen aan het uiterste der aarde, gedenk uw volk wereldwijd. Mag gij ze versterken in het allerheiligst geloof. Wek de broeders nog op, want we ondervinden geen medestanders. En daar zijn we niet naar op zoek, maar een apostel die zegt, medebroeders in de strijd des geloofs. Heer, gij mocht ze nog bij u vandaan schenken, hoewel wij aan u geen gebrek hebben. Want gij gaat ons met uw heilig voor, dat dat ook de strijd mag zijn, de gebedstrijd, opdat we niet zelf zouden gaan lopen, in de lucht slaande, zoals er in onze dagen zoveel wordt gedaan, gehoord, gezien, alles in de lucht slaan, om de mensen te imponeren. Gelijk ook hier de apostel, de Colossense, komt te waarschuwen om niet medegevoerd te worden met allerlei wind van leer, met de filosofie die men in de theologie verwerkt tot bederf van de waarachtige waarheid Gods, hoewel uw waarheid nooit bedorven kan worden, want uw woord blijft staan tot in eeuwigheid en zal geen duimbreed wijken. Alles wat er tegenop komt moet vallen. Heren, dat gevallen zondaren uw recht zouden bilken, het hoofd op het blok, omdat goddelozen met u verzoend zouden worden door de dood uw zoons. Gedenk de weduwe en de wezen, wereldwijd. En mochten wij ze ook gedenken, met name die ter dode toe wankelen. In de abortushuizen. Heel de wereld is aan het vermoorden. Heren, en gij hebt ons uit die dood gered, in en door Christus. En mocht er daar een medegetuigenis van ondervonden worden, zodat het waar zou zijn, en het is waar, deze geest getuigt met onze geest dat we kinderen God zijn. Kom uw knecht te hulp, Heren, want zonder u kunnen we niks doen. Nog geen stichtelijk woord zeggen. Verheerlijk dan uw naam en kracht, door de kracht des geestes, door de kracht des geloofs. Om Jezus wil in zijn naam. Amen. Geliefde, dat viel mij op bij dit hoofdstuk, dat elke tekst een preek is, want er staat zoveel in geschreven. En dat is alles kortelijks geschreven, hoewel elk woord een diepgang, er gaat een diepgang achter schuil, waarvan de apostel zegt dat de natuurlijke mens dit niet kan verstaan. Want hij spreekt over de verborgenheid, tot kennis der verborgenheid in vers 2, dat de Colossenzen mochten vertroost worden, hoewel ze zijn aangezicht in het vlees niet hebben gezien. Maar dat is ook niet noodzakelijk, want het gaat alles door woord en geest. Samengevoegd in de liefde, dus verenigd in de liefde. En dat tot alle rijkdom der volle verzekerdheid des verstands. Tot kennis der verborgenheid. Hè? Dat zijn regels, daar gaat een diepgang achter schuil. De rijkdom der volle verzekerdheid. Dat is die rijkdom in Christus, die wijsheid in Christus, tot kennis der verborgenheid van God en de Vader en van Christus. Het moet ons geopenbaard worden. Als wij Gods woord lezen, en misschien leest u het al uw hele leven lang. Als je nou, ik lees wel eens artikelen, en onlangs kreeg ik zo'n stapel terdeges en gezinsgidsen. Nou mensen, ja, het was mij al lang bekend, al die bulletbladen. Allemaal vakantie, christendom, gezelligheid, christelijk sausje. En als er één dan zegt, die geïnterviewd of zijn verhaal doet, de Heer heeft me doorgeholpen, dan heet dat bekeringen dan gedaan. Yeah. Nou, hier staat dat die kennis, die geloofskennis aan een drie-enige God, de verzoening in Christus, een verborgen kennis is. Daar kom je zomaar niet achter. Nee. Het is ook ongrijpbaar voor de mens. Het is buiten ons bereik. Maar de Heer heeft het nabijgebracht. Ja. En toch blijft het buiten ons bereik. Voor die oude mens onder de wet zegt Gods woord niks. Nou, hij verstaat niet de dingen die des geestes God zijn. Ze zijn hem een dwaasheid en een ergernis, omdat ze geestelijk onderscheiden worden. Als de Heere in Christus in je leven komt, dan gaat dat woord open. Ja. En dan ga je er enigszins iets van verstaan. Naar de mate des geloofs, naar de mate des geestes, naar de mate der kennis van Christus. Maar je wordt niet naar de mate des geloofs gerechtvaardigd. Je wordt ook niet naar de mate des geloofs geheiligd. Dat die ketterijen heersen in onze dagen. En daar gaat het gebod niet voorop. Maar dan komt het gebod achteraan. Want ze zeggen, ja, die 10 geboden staan toch maar mooi. in het stuk De Dankbaarheid van de Heidelbergse Catechismus. Ja. Nou, dat is niet verkeerd als ze daarin staan, maar het kort begrip Herman Faukelius, of weet je niet wat ik zeg, die hebt de wet in het stuk De Ellende geplaatst. Dat is bijbelser, dat is bijbelser. Is dan de wet niet meer nodig voor Gods volk? Niet om die te doen. Nee, daar zijn ze nooit aan toegekomen. Want toen die eis ging gelden, daarvan zegt Paulus, toen het gebod kwam, toen die eis kwam van de wet. Hij zegt, toen werden de zonden levend en nou kunnen ze die wet allemaal doen, hè, JMD de Heer, om die te doen in dankbaarheid. Nou, dan kan ik je wel bij God vandaan vertellen en in zijn naam, dat je nooit met de dodelijke bediening van de wet te maken hebt gehad. Dan weet je niet eens wat de wet is. Dat is allemaal dat half verloste christendom. En nog niet eens hoor, nog niet eens. Ze hebben nooit een aanraking gehad des geestes. In zaligmakende zin. Je kan overtuigd worden van je zonde. Want de Heilige Geest twist met ieder mens op de aarde. Meisje, luister je op. Je kan aangeraakt worden door de Heilige Geest in je geweten. Ja. Maar dat is nog geen bekering. Nee, want velen blijven steken in de eerste fase van de ontdekking der wet. En er zijn vier fases, dat leert Gods woord duidelijk. Ik zal ze nog een keer opnoemen. De wet ontdekt. Dan ga je ontdekken dat je tegen God gezondigd hebt. Niet alleen dat je gezondigd hebt. Want dat zegt de farao ook, ik heb gezondigd. Maar hij zei niet, ik heb tegen God gezondigd. Dus moeten we verstaan, de wet ontdekt dat we tegen God gezondigd hebben. En dan gaat de wet, die brengt ook de vloek mee, niet vanwege de wet, want de wet is heilig en goed. Maar omdat wij gezondigd hebben en ons in die vloek hebben geworpen. Vervloekt is een iegelijk die niet blijft in het boek der wet om dat te doen. En dan gaat die wet verdoemen. De derde fase van de wet. Heel de wereld met God voor God verdoemelijk. Romeinen 3. En de vierde fase, daar gaat die wet doden. Ik ben door de wet gestorven. Zoals Paulus ook zegt in Romeinen 7 vers 9. Toen het gebod kwam is de zonde weder levend geworden. Doch ik ben gestorven. En die vier fasen van de wet, die hoor je niet meer preken binnen de Reformkerk. Nee, die God verlaat heeft smart op smart te vrezen. En dan gaat alles buiten het recht om. Al die Reformpulpbladen staat alles tentoongesteld wat er op de brede weg des verderfs plaatsvindt. Moet je maar goed lezen. Ook het verhaal van dominees. En zoals we onlangs hebben gepubliceerd van dominee D. Heemskerk van de HK, ooit priesters geweest van de HK, was de eerste priesters van de HK. Hij leert, er is veel vals geloof zonder inhoud. Nou, dat is een waarheid, dat is een koe. Hij zegt, maar er is veel waar geloof zonder zekerheid. Dat is ook een vals geloof. En dat wordt openlijk geleerd. Wordt openlijk geleerd. Een waar geloof zonder zekerheid, dat is een vals geloof, dat is geen waar geloof. Als je de zekerheid van het geloof scheidt, dan scheid je de warmte van de zon. Het licht van de zon. Dat is precies hetzelfde. Hè? Ik zal de legendarische woorden van Theodorus van der Groen luiden. Een waar geloof zonder enige zekerheid is bij mij niet anders als een gedrochtelijk hersenschim of een gelovige zonder geloof. Nou, dat is absoluut bijbels uitgedrukt. En dat wordt in onze dagen, de Gods woord leert de volle verzekerheid des verstands. Dat wordt in je hart geopenbaard. Je krijgt eerst een nieuw hart van de Heer in de wedergeboorte. Een nieuwe geest. En dan wordt ook je verstand verlicht. En dan gaat het ook. Dan weet je ook, verstandelijk, dat is een gevaarlijk woord hoor. Dat is een gevaarlijk woord, want dan kan je weer de rationele kant mee op. Nee. Als je bent wedergeboren, laat ik het nou eens zo zeggen, dan is ook je verstand wedergeboren. Hoor je het? Het komt niet eerst in je verstand en dan in je hart. Nee, nee, nee. Maar de Heer houdt er geen onredelijke schepsel op na. Na de wedergeboorte. Want voor de wedergeboorte zijn we wel onredelijke schepsel. Dood en zonden en misdaden. We merken het werk Gods niet op. We loochenen alles bij elkaar wat God en Christus is. Gaat het maar na in je leven. Je doet je eigen zin. Want je bent door de val, de moedwillige val in Adam. Hè, zijn we onze eigen zin gaan doen. En die begint in de dood en die eindigt in de hel. Want in dagen als gij daarvan eet, zult ge de dood sterven. Maar die Colossenzen waren tot bekering gekomen. En hun harten moesten vertroost worden. En daar hoort bij de samenvoeging in de liefde. Dat is de liefde van Christus. En dat tot alle rijkdom der volle verzekerdheid des verstands. He, dus degene die de zekerheid degraderen tot zijnde het welwezen des geloofs. Weet je wat een beetje nou wat zeg? He, want die begrippen, die woorden, het is allemaal Gods woord. Want dat leert Gods woord zelf. De zekerheid des geloofs, die heeft Gods volk niet in de zak. Want in God is zekerheid. En daar bedient hij zijn volk mee. Met de zekerheid des geloofs in Christus. Want Christus is zeker. En daarom is ook het ware geloof zeker. Want hij is ons geschonken tot wijsheid bij God. Tot rechtvaardigheid met een hoofdletter. Tot heiligmaking met een hoofdletter. Tot verlossing. Opdat het zij gelijk geschreven is. Wie roemt, roemen in de Heer. Opdat hun, op, we kunnen ook zeggen, opdat onze harten, volk van God, vertroost mogen worden en samengevoegd zijn in de liefde en dat tot alle rijkdom der volle verzekerdheid des verstands tot kennis der verborgenheid van God en de Vader en van Christus. He, dus, ja, ik heb vele mensen horen bidden van, begonnen ze de gebed, lieve Vader in de hemel. En het was gewoon een misbruiken van Gods naam. Want als je dan vraagt, hoe heb je dan de Vader leren kennen? Staat de wagen stil. Want dat wordt gewoon aangenomen. Er wordt in onze dagen, dat lees je ook in die pulbladen van Terdegen, RD Terdegen en Gezinsgids. En ook de Benier. In de Benier wordt zelfs een godsdienst geëtaleerd die gelijk staat met de islam, hindoeïsme, judaïsme, boeddhisme. En zelfs met de religie van de vrijmetselaars die de duivel aanbidden, waarvan de leden de duivel aanbidden en hen bloedige offers brengen. Hoor je het? Dat is de Benier in onze dagen. Want alles wat werkelijk van God is in en door Christus wordt gelogen, verraden. Hè, soms nog in de mond genomen, maar het wordt aan alle kanten vervalst. Ja, dat is de christelijke politiek. God bedient zich niet van politiek. Nou, God is geen politieke God. Nou, God is een theocratisch en heilig opperwezen. En als je denkt, he, dat je de leer van Christus eigenhandig een invulling kan geven. Dat wordt in al die genoemde pulbladen gedaan. He, hoe de mens erover denkt. Dominee Heemskerk die schrijft alleen maar hoe die denkt dat hij zelf tot bekering is gekomen. En daar heeft hij een boekje over geschreven. Want hij zegt, ik wil die, al die onzekere kinderen Gods, die niet zeker van, zijn van hun kindschap. He, die heeft hij een boekje voor geschreven en, om hun in die waan te stijgen. En daar sta je straks mee voor God, voor de rechterstoel van Christus, Dirk Heemskerk. Als een bedrieger, als een arbeider van de duivel. Ja, dan doen ze een beroep en dan zegt Heemskerk alleen Gods woord geldt. En ondertussen doet hij een beroep op al die afwijkende oudvaders. Die de zekerheid, die het geloof van de zekerheid hebben gescheiden. Nou, dan ben je echt een duivel als je dat doet. Als je dat met een open mind doet, dan ben je een duivel. Ja, maar Abrakel, heb ik niks mee te maken. Heb Gods woord ook niks mee te maken. Met Calvijn, Luther, daar heeft hij allemaal, hij heeft met ons niks te maken. God is God en zijn woord is zijn woord. Ze doen net of dat je zonder Calvijn Gods woord niet kan verstaan. Nou, zonder Calvijn is Gods woord even krachtig en God werkt nog op precies dezelfde manier als in het leven van de aartsvaders. Daar komt Calvijn niet aan te pas, absoluut niet. En als je nou die theologen in onze dagen hoort, Calvijn zegt en die zegt en zus zegt, Augustinus zegt, Bunyan zegt. Maar het is allemaal te doen om hun eigen vermeende bekering in te dekken. Een arme godsdienst. Wat een arme godsdienst is dat. Gods volk mag zeggen en kan zeggen, ik heb het zelf uit zijn mond gehoord. Want de Heere werkt door woord en geest. Het woord is levendmakend, zijn woord hoor, in de toepassing des harten. Dat is niet een magische levendmaking. Dan hebt de Heer Jezus tot je verloren ziel gesproken. Dat kent al Gods volk. Want er is geen andere levendmaking dan door de stem des Zoons van God. Nee. En dat wordt nou allemaal geïsoleerd als zijnde de werking van Gods geest. Maar je wordt niet louter door de werking van Gods geest levend gemaakt. Nee. Nee, want dat zou nog allemaal in je onderbewustzijn kunnen gebeuren. Hè? Dan krijg je zo'n fijn gevoel, of eerst een benauwd gevoel en dan een... Ik heb die mensen wel gehoord. Ik kon de hele nacht niet slapen, toen werd het allemaal licht. Toen werd heel de slaapkamer werd verlicht. Ja, dat zou wel kunnen zijn, maar dat is niet de bekering die Gods woord beschrijft. Nee, het heeft er niks mee te maken. Dus dat zijn allemaal duivelse visioenen. Ja. Want de Heer bekeert zijn volk door woord en geest. Dat gaat altijd gepaard met de vrijspraak Gods. Dat gaat altijd gepaard met de vergeving der zonden. Nee, dat leert een apostel hier ook in dit hoofdstuk. U levend gemaakt met hem, medelevend gemaakt, al uw misdaden u vergeven. Dus dat is het begin van de wedergeboorte. Wat is het begin van de wedergeboorte? Christus Jezus, de Zoon van God. De wedergeboorte begint met een zalig sprekende Christus. En het gevolg daarvan is dat de doden opstaan uit hun zondegraf en in hem geloven. Ja, zo eenvoudig is het nou. En wat hebben ze er in onze dagen van gemaakt? Nou, als je die stukken van JMD de Heer leest, en van welke predikant ook, maakt niet meer uit. Het is allemaal filosofie, want ze kennen het zelf niet. Moet je maar eens een predikant confronteren. En dan moet je dat niet uitstellen, dan moet je geen verraad aan de zaak van Christus plegen. Maar dat is daadwerkelijk doen. Een predikant confronteren, moet je niet anoniem doen, dan zeg ik, ik ben ik. Hoe bent u door de wet aan de wet gestorven? Want dat is de toetssteen van het ware geloof. Een van de toetsstenen, hè, je kunt het. Gods woord staat vol met toetsstenen. En Gods ware volk wil graag getoetst worden door het woord. Oh ja! Dan roepen ze uit. Stel mijn oogmerk aan de dag. Want ik vertrouw mezelf niet. Kijk, daar heb je het nou. Gods volk. Gods ware volk. Ja, die wenst in dat woord bevestigd geworteld te worden. Ze wensen er zwanger van te zijn. Van de liefde van Christus. En als dat nou niet je leven is, dan moet je echt niet denken dat je bekeerd bent. Nee. Want de toegerekende gerechtigheid van Christus is ook vruchtbaar. Net als een levende boom zijn vruchten voortbrengt, zou de levensboom geen vruchten voortbrengen. Alle rank die in mij geen vrucht voortbrengt, wordt afgehouden en in het vuur geworpen. Maar voor Gods volk geldt, uw vrucht worden in mij gekomen. Nou, en als je vruchten mag dragen, hè, dan ben je zwanger van de sappen van het evangelie. Dan ben je zwanger van de leer van Christus, van de liefde van Christus. En dan moet alles wijken voor die leer. En binnen de kerken is er geen sprake. Hè, dat het onkruid mag opwassen met het kruid, dat heeft te maken met... een zendingssituatie met de akker der wereld. Het wordt allemaal vervalst in onze dagen. Nee. Jeremia had de roeping om onder de Joden, dus de kerk der Joden, dat onkruid uit te rukken en in het vuur te werpen. Want Dat mag in de gemeente Gods niet voortwoekeren, dat kwaad. Nee, absoluut niet. De prediking, de ambten zijn heilig, de prediking, de sacramenten, dat moet allemaal gecensureerd worden. Degene die daar gebruik van maakt. En als je die toets niet kan doorstaan, je hebt de woordcensuur, dus door de prediking van het woord, dan wordt er al gecensureerd, gesepareerd. Als dat niet gebeurt, dan is heel de gemeente bekeerd en je mag er niet aan twijfelen, je mag niet oordelen. Dat is de theologie van de duivel. Dat is niet de prediking van Christus, want de prediking van Christus is vol van separatie. Dan wordt er een lijn getrokken door de gemeente, een rode lijn. Ja? En dan weet een kind van God, wordt bevestigd in het geloof. En de onbekeerden, die worden afgeblaft door het woord van God. Denk er goed om, hoor. Als zij met hun vuile vingers gebruik willen maken van de sacramenten. Daar gaan we nou deze keer niet dieper op in, hè, want dan gaat er weer een hele wereld open van als Gods woord, hè, daarvoor allerlei zaken bekend maakt omtrent het gebruik van de sacramenten. Nee, hier gaat het over de staat, laat ik zeggen, hoe en wat Gods volk in Christus is. Dat wordt tegenwoordig, ik heb een stuk van Van Vlastuin, u moet het maar lezen, ik heb het gepubliceerd, ik ga het allemaal niet herhalen. Die had het over de heiliging en dat thema, daar luidde dan de vraag, hoe heilig kan een mens worden? Nou, zo'n vraag is al direct getrokken uit de gokautomaat van Rome. Want er bestaat voor Gods volk geen mate van heiligheid. Dat is allemaal Rooms mensen. Hoe kom je er eigenlijk aan? Hoe kom je aan die verzinsels? Omdat je het zelf niet kent, dan gaat de mens verzinnen. Kijk, daar heb je het. Er is geen kind van God met een ander kind van God te vergelijken. Die is heiliger. Ja, dat wordt juist in Gods woord veroordeeld. Ik ben heiliger dan gij. Dat is een stank in de neusgaten Gods. Gods volk is heilig in Christus. Ze is net zo heilig in Christus als Christus is. Er bestaat geen mate van heiliging. Dat leert Gods woord nergens. En de tekstwoorden van onze overdenking, die bevestigen dat, die kunt u vinden in het 10e vers. En gij zijt in hem volmaakt, die het hoofd is van alle overheid en macht. Dat is de tekst van onze overdenking. En daar werden we bij bepaald, toen ik al die artikelen in die Reformbladen gelezen had. Want dan wordt dat volmaakt zijn in Christus doorlopend ondermijnd en vervalst. We hebben het gezien met dat artikel van D. Heemskerk, een vijand van God en zijn werk. Dus aan alle kanten is dat al zoveel keer gebleken, want ik heb al meer artikelen over die man geschreven, niet over die man, maar wat hij leert. Het is een schande, er wordt niks meer gecensureerd, want de Reformkerken die zijn zo tuchtloos als de wilde beesten in het veld, als de wilde beesten in het woud. Dat klopt ook, want er is onder die Reformkerken niet één kerk meer die een planting Gods kan noemen. Want ze zijn het niet. Dat is allemaal door mensen gesticht. En wat de mens sticht, dat gaat God uitrukken en in het vuur werpen. Ja, dat staat, alle plant die mijn hemelse vader niet geplant heeft, zal uitgerukt worden en in het vuur geworpen. Daar blijft niks van over. En als een kind van God daar in die even die kerken zit, in die Reformkerken, dan is er niet sprake meer van een kind van God gezond in het geloof. Nou, want die wordt elke zondag wordt die in zijn geloof gekrenkt, misleid. Dat is je eigen schuld. Dat is je eigen schuld, want de Heer heeft gezegd van al die Babylonische Reformkerken, gaat uit van haar mijn volk. Dan moet je niet onwettig thuis gaan zitten, maar zit je dan wel wettig in een of andere kerk? Moet je mij eens vertellen. De wettigheid van het zitten in de huidige Reformkerken. Moet je mij de wettigheid ervan eens vertellen. Ja, u zegt ik ben erin geboren. Ja, we zijn in zonde ontvangen geboren, dus dat is ook niet meer wettig. Ja. Een mens wil zich altijd rechtvaardigen, net als die wetgeleerde. Wie is mijn naaste? Terwijl niet van A tot Z wist wie zijn naaste was.
Zo is een mens heel zijn leven aan het manipuleren. En kijk nou eerst eens in je eigen hart. Vraag nou eerst eens aan de Heer of hij een blik naar binnen geeft. Dat is niet de mens op zichzelf werpen, hè, want al die, ik ken die pappenheimers onderhand wel. He, je moet Christus spreken. En, ik was eens op zo'n boekenbeurs en dan stond ik achter zo'n steentje. En toen kwam er een man naar me toe en zei, ja. Hij zegt, ik kom het alles nog te missen. Hij zegt, het is elke dag benauwd. Nou, dat zei die man niet, zeg maar, voorwerpelijk. Dat kon je wel aan zijn gezicht zien, dat hij benauwd over de wereld ging. Ik zeg, nou man, ik hoop dat je gauw sterft. Toen stond er een stand naast me van Bonissa, van die vrouw van Woerden. En toen zegt die man, ik kon toen zijn naam noemen, echt een vijand van Christus. Hij zegt, je had die man Christus moeten prediken. Ik zeg, vertel me wat het is. Nou, ik zeg, daar ga ik even voor zitten. Vertel me nou eens hoe jij aan Christus gekomen bent. En toen liep die vijandig weg. Kijk, dat is nou de godsdienst van vandaag. Christus in de mond, maar niet in het hart. Christus in de mond, maar niet... Maar zonder de kennis van de rijkdom der volle verzekerdheid des verstands. Is Gods volk dan, loopt Gods volk dan altijd in die volle verzekerdheid? Kijk, dat zijn verkeerde vragen. Dat is ook een wettische vraag. Gods woord zegt dat het zo is. En wat wordt er in onze dagen gedaan? Dan wordt de staat waarin Gods volk verkeert, de staat in Christus, wat zij in Christus zijn, dat wordt vereenzelvigd met wat de mens ondervindt. Kijk, daar heb je nou... Dat is Rome constant aan het doen. De vereenzelviging van de oefening des geloofs met de staat in Christus. Je kan dat niet scheiden. Maar gaat dat niet vereenzelvigen? Want daar komen nou alle ketterijen uit voort. En dan spreekt Van Vlastuin over de heiliging. En dan creëert hij, en dan zegt hij allemaal Bijbelse taal. En dan komt hij tot de pericoop waarin hij zegt... Ja, maar er zijn twee oorzaken voor de zaligheid. Ten eerste is God de oorzaak zelf. Maar de tweede oorzaak is de mens. Want de mens heeft ook zijn verantwoordelijkheid. Ik denk, kijk, daar komt nou de Romeinse paap. Hè, daar komt nou de aap uit de mouw. Waarin ze leven, want dat is hun theologie. De mens moet er ook nog aan bijdragen. Dat ontkennen ze wel op allerlei manieren. Maar ze zeggen, het is de mens die gelooft. Oh ja, nou je komt ermee in de hel met die valse leer. Want als God de oorzaak is dat zijn volk in de wedergeboorte gaat geloven, daar komt geen mens aan te pas. Nee, daar komt geen mens aan te pas. Ja, maar die mens gaat toch geloven als gave Gods, ja. Maar God doet geen beroep op de verantwoordelijkheid van de mens, want dan zou de hemel leeg blijven. Nee. Want die verantwoordelijkheid heeft ieder mens ten dode toe verzondigd. Kijk, dat is nou de theologie in onze dagen. De mens heeft zijn verantwoordelijkheid. En wat denk je daarmee te doen met die verantwoordelijkheid? Zeg het me. Dat is ten dode toe verzondigd. Dat is als een lijk dat totaal ontbonden is. Daar kan je niks meer mee. Wat kan je nou met een geraamte? Dat klappert alleen maar. Dus heel die geloofsleer die gebaseerd is op de verantwoordelijkheid van de mens. Nou, dat is allemaal Pelagius, dat is allemaal Arminius. Hè, daar kan je alle valse leraren voor invullen, want die zijn met die verantwoordelijkheid van de mens allemaal te werk gegaan. Maar Gods woord schuift het allemaal aan de kant. Dat is geen munt. Geen geldige munt waarmee we voor God kunnen verschijnen. Het is ook een heel andere portie, want... En je ziet daar, wat zijn nou al die vruchten, hè, van die beroepen op die verantwoordelijkheid van de mens? Wat zijn nou daar de vruchten van? Hè? De afvallige kerken, afvallige dominees, ze geven Sodom de hout, ze doen het allemaal! Die dokter W. de Vries, die heeft al zoveel godslasterlijke leringen op zijn naam staan en ook gepubliceerd. Hè, die is docent... of zelfs rector aan een goddeloze hogeschool, waar je alleen hoogleraar kan zijn op voorwaarde van zo'n sodomitische hogeschool. Je hebt dat dan Pieter Vries, dokter Pieter Vries gezien. Hij heeft een knieval voor de duivel gemaakt. Die sodomitische crucifix heb hij gekust, want anders kon hij niet op die hogeschool aanblijven. Dus al die studenten die voortkomen, die onder leiding van Vlastuin, de Vries en nog een paar van die pappenheimers afgeleverd worden als studenten van de HHK, dat zijn allemaal zonder onderscheid arbeiders van de Satan, die zielen zullen bedriegen voor de eeuwigheid. Want die zijn er allemaal involved met die sodomie. Dat is spotten met God. Dat is spotten met zijn heilig woord. Ja, dan zegt Van Vlasten, ja, je kunt dat zeg maar op de meest goddeloze plaatsen nog uitdragen. Nou, wanneer begin je er dan mee? Wanneer begin je dan in de schuld te komen met je godslastering? Want ze kunnen iedereen alles opleggen. En zichzelf sluiten ze, dat doet die Heemskerk ook. Hij zegt, alleen het woord. En dan zelf maakt hij wel gebruik van allerlei afwijkende oudvaders. En de Dordtse leerregels, die voert hij daar nog op. Terwijl de Dordtse leerregels ook zwanger zijn van de levende wedergeboorte. Dat is niet geheel onbijbels, maar daar kun je niet de remonstranten mee bestrijden. En dat hebben ze wel gedaan met de levende wedergeboorte. Weet je wat het in onze dagen is? Het is alles een vervalsing van de leer waarmee de kerk staat of valt. De leer van de rechtvaardiging van de goddelozen. Want dat is de toetssteen. Van de Groep daar een boek over geschreven. Ja, die man die heeft zijn eigen ook wel vergist in woorden. De toetssteen van de ware en valse genade. Dat is niet Gods woord hoor, want Gods woord is de toetssteen van ware en valse genade. En als jij je daar nou aan toetst en je hebt die, en je weet niet of dat je een kind van God bent, je weet niet of dat je zonden vergeven zijn, dan zijn ze niet vergeven. Dan ben je geen kind van God. Heel eenvoudig. Gods volk kan wel hels bestreden worden. Zodanig dat ze weer als verloren voor Gods voeten leggen. Oh, absolute waarheid. Kun je dat vertellen uit mijn eigen leven? Keer op keer zelf. Maar Gods woord leert nergens dat zelfs de minste in de genade, de kleine zegt de Heer Jezus, die in mij geloven. Die geloven in de vergeving der zonden. Die geloven in het kindschap Gods. Dat ze kinderen God zijn, want het zijn mijn kinderen. En die lammerkens die draagt Christus in zijn schoot, die vergadert die. Die versterkt die vertroost die leidt die. Met name die lammeren. En dan willen ze in onze dagen beweren dat die kleine niet zeker zijn van hun kindschap. Dat ze niet eens weten of dat ze kinderen God zijn. Daar heeft Heemskerk een boekje over geschreven. En al die mensen die hij in die onzekere waan stijft, die varen te mee ter helle als ze zich niet waarachtig tot God bekeren. Dat leert ons Gods woord. En ten tweede komt in deze prediking naar voren dat die vereenzelviging tussen de staat van de kinderen Gods, de staat in Christus, overgegaan van het Rijk der Duisternis naar het Rijk van Christus. Vereenzelvigd wordt met de oefeningen des geloofs, wat nog ineens de oefeningen des geloofs zijn. Dat is ook daar komt een ketterij uit voort, want dan moet je uit je vruchten verzekerd worden. Nou mens, als ik naar mijn vruchten kijk, dan zijn ze al verrot. Of is het bij u anders? Kun je nog een beetje pronken met je vruchten? Hè? Uit je vruchten verzekerd. Het is toch. Die in mij gelooft, heeft het leven. En die in mij gelooft. En die niet in mij gelooft, de toren Gods blijft op hem. Die in de Zoon gelooft, heeft het leven. Indien dan de Zoon u zal hebben vrijgemaakt. Daaruit weten Gods kinderen dat ze kinderen God zijn. En nergens anders allemaal. Nergens anders allemaal. Nou. De Heer Jezus bevestigt ook zijn kinderen in dat allerheiligst geloof, in het kindschap Gods. In de erfenis der heiligen in het licht. In de vergeving der zonden. Wordt keer op keer worden ze daarin bevestigd. Maar eens moet de eerste keer zijn. Eens moet. Waar begint dat mee?
met de rechtvaardiging van de goddelozen. En ze beginnen nou allemaal in het middenstuk, met de heiliging zelfs, met de dankbaarheid. En dan moet je allemaal dankbaarheid ophoesten. En als je nou in die bladen van Terdegen en gezinsgids, het gaat alles van de mens uit. Ik heb dat stuk van Eckeveld gelezen. We hebben een boekje geschreven over de gemeenschap met Christus. Maar ik denk, ja man, je kunt schrijven wat je wil, maar het gaat allemaal van Eckeveld uit. Je leest niks anders als wat de mens aan het doen is. He, stille tijd, bidden, Bijbel lezen, mediteren. En van wat God doet, dat hoor je niet. Dat lees je nergens. Nou, dat is echt geen cent waard. Met al je stille tijden, met al je bidstonden, al zou je 7 weken per dag je knieën buigen, om het zomaar eens te zeggen, of 5 kwartier in een uur. Het helpt je niks. Wat heeft God gedaan in uw leven? Hoe is God in uw leven gekomen in Christus? Vertel het. Geef daar eens getuigenis van. Petrus zegt toch dat je verantwoording moet afleggen van de hoop die in u is, van degene die dat van u afwijst. En waar blijft dan al dat Terdegen geloof? Waar blijft dan al dat gezinsgidsgeloof? Waar blijft dan al dat reformatorische daggeloof? Dagbladgeloof? Nergens. Nergens. Dat verdampt ineens. Dat is ineens weg. Als het de toets van Gods woord. Als je de toets van Gods woord aanlegt. Wie is daartoe bekwaam? Degene die daartoe van Christus geroepen zijn. Die geloven in hem. Die hebben het kindschap Gods. En die hebben ook de roeping Gods. Die hebben Christus bekwaam gemaakt. In al hun onbekwaamheid. Want preken, dat is een stuk om mensen. Als je nou zit te luisteren, je zit technisch te luisteren of je zit te luisteren of het allemaal wel chronologisch of weet ik het wat is. Kom eens op die preekstoel en ga dan eens verder met die preek. Dat wil ik dan wel eens horen. Of je dan ook nog wat te zeggen hebt. En dan ook heel die tijd vol preken, die anderhalf uur of die 2 uur. Tegenwoordig preken ze met 3 kwartier en dan is er natuurlijk helft zingen bij. Ja. Het kan allemaal wel zo zijn. Het zit niet in het lange. Predik het woord. Dan moet je toch geroepen zijn. Als ik niet geroepen was. Wat heb je dan te zeggen? Dan heb je niks te zeggen. Zoals Van Vlastuin niks zinnig kan zeggen over de rechtvaardiging. Kan hij ook niks zinnig zeggen over de heiliging. En er staat, hè, die mensen die worden een platform gegeven in die bladen. Terwijl ze die bij God vandaan niet hebben. Absoluut niet. Ze kunnen allerlei godslasteringen leren. Het wordt nooit gecensureerd. En daar kun je zien dat de HHK en alle kerken trouwens net zo vals zijn als de PKN. Net zo vals zijn als de Kerk van Rome. Daar is God niet meer in. God is nergens meer in. Wat kerk heet in het Westen. Nou, dat is voor Gods volk geen vraag. Dat is zichtbaar, tastbaar en hoorbaar. En wat wordt ook vereenzelvigd in onze dagen? De kerk met een kleine letter en de kerk met een hoofdletter. Wordt ook al overal vereenzelvigd. Dat is ook een gruwelijke ketterij. Je mag je eerst wel eens afvragen of je werkelijk gemeente van Christus bent. Daar kunnen ze geen eens meer over oordelen in onze dagen. Want dat wordt allemaal automatisch aangenomen. En dan gaan de dominees die met artikelen in die bladen, hè, die gaan met vakanties. En nou, toen ik dat blad opsloeg van gezinsgids of dat tegen, ik weet het niet meer. Toen zag ik daar die J. Joppe. Ik wist niet toen ik die man afgebeeld zag dat het Joppe was. Maar hij staat daar zo weelderig, staat hij daar op zijn voeten te paraderen met een koffer en een paraplu in zijn hand. Ik denk, wat is dat voor een zwarte kloon? En gelijk kwam die gedachte erbij van die man, gelijk op het vliegtuig gezet worden naar Hollywood, om daar acteur te worden voor de filmbusiness. Ja, dat heb Corrie ten Boom ook gedaan. He, die heeft haar hele leven in de concentratiekamp bij Hollywood laten verfilmen. En die werd daar bemoedigd door haar hartevriend Billy Graham. Nou mens, je vaart er mee ter hel met die godsdienst. Daar vaar hij echt mee ter hel. Dat heeft niks meer te maken met God en goddelijke zaken. Dat heeft niks meer te maken met de vrezen Gods. Dat ze tegenovergesteld.
Ze kunnen allemaal met op vakantie, hè, want ze vullen het allemaal zelf in. Dat is geoorloofde rust. Ze veroorloven om zichzelf een veroorloofde rust, waar ze die veroorloving vandaan halen. Dat zeggen ze er natuurlijk nooit bij, want dat is in Gods woord nergens te vinden. Hè? Lees je dat Paulus de toren van Pisa beklommen heeft, in een museum heeft bezocht en al die mooie dingen? Ja, mag dat? Kijk, daar heb je nou de godsdienst van vandaag. Die leven van wat hun vinden, wat wel mag en wat niet mag. Arme godsdienst. Arme godsdienst. Weet je wat Paulus zegt? Ik mag alles. Maar alle dingen. Hij zegt, ik mag rustig die toren van Pisa beklimmen. Hij zegt, maar alle dingen stichten. Hij zegt, dat sticht toch niet? Dat sticht toch niet? Hè? Als je nou van God geroepen bent, ga dan heen, onderwijst alle volken. Nou, ik moet er altijd nog aan beginnen, want hier in het Westen valt niks meer te doen. Ja, wat Jeremia, de roeping van Jeremia, hè, om af te breken en te verwoesten al die heilige huisjes in onze dagen. Alles met de grond gelijk. Jeremia was eigenlijk door God als een bulldozer gesteld. Hij moest overal overheen balsen. Wat God in Christus niet was. Ja, dan worden natuurlijk de mensen worden natuurlijk basters vijandig. Ja, dat heb Gods woord erbij ingecalculeerd. Want de Heer heeft niet tegen Jeremia gezegd, nou ga ik je bewaren voor al die vijandige mensen. Nee, die komen als hopen, wolken met sprinkhanen vallen ze op je aan. Nou, dat deed me niks. Nee. Eén man naar God is de meerderheid is sterker dan een leger van 100.000 soldaten. Ja. Ze kennen het niet meer in onze dagen, maar wat een apostel hier openbaart ten aanzien van die valse vereenzelviging, hè, van de staat van de kinderen gods en de beoefening ervan, daarvan zegt vers 10, en gij zijt in hem volmaakt. Ze, moet maar eens goed luisteren, al die theologen in onze dagen leren een beperkte heiligmaking. Ja, ik hoorde het Pieter Vries nog zeggen, hij zegt, de rechtvaardigmaking is volkomen, maar de heiligmaking is ten dele. Je vaart ermee ter helle, dokter Pieter Vries, je vaart ermee ter helle met die valse godsdienst. Gods volk is volkomen rechtvaardig in Christus en ook volkomen heilig. Hier, en gij zijt in hem volmaakt. Wat zegt de bruidegom tot zijn bruid in het hooglied? Ik zie gans geen gebrek in u. En tegenwoordig draaien ze dat allemaal om. Maar Gods woord laat zich niet vervalsen. De Heer laat zich niet om de tuin leiden. Maar God laat ook zich niet met zich spotten. Want hoe langer dat gespot doorgaat en het wordt gaande erger. Het wordt alsmaar rationalistischer. En dat gaat allemaal gepaard met wereldse entertainment. Er zijn die pulpbladen die ik u genoemd heb vol van. Het kom je gewoon tegemoet. En dat stond ook nog zo'n verhaal in van een napalmmeisje. Die vrouw die heeft die napalm aanvallen van de Amerikanen in Vietnam overleefd. Ze had een hele verbrande rug. Nou, vreselijk natuurlijk. Maar ze is door de kracht van God is ze erdoor gekomen en dat wordt dan gelijk bekering genoemd. Ja, forget it. Zo werkt het er niet. Nou. Want 100.000 mensen maken dat mee. Die lopen met verbrande ruggen in Vietnam. Vanwege de napalm die daar door bombardementen is uitgeworpen. Nou, mensen houden toch op. Hè? En lees je van die artikelen. Dat is net zo'n huwelijksbureau. En dan hebben ze elkaar op het werk leren kennen. En allemaal een wonder gods. En dat krijgt dan allemaal de stempel van bekering. Mensen, laat me niet lachen. Laat me niet lachen. God zal lachen je verderf als je vrezen komt, als je je niet waarachtig tot God bekeert. Denk er goed om. Maar die misleiding, hè, het is allemaal business. Allemaal business. RD, te degen, gezinsgids, dat is allemaal business. En die hoofdredacteur interesseert geen zier dat de mensen daardoor misleid worden, want dat brengt geld in het laadje. Het is net zoals in de dagen van de reformatie, toen ging Tetzel door de straat, als het geld in het kistje klinkt, zieltje in de hemel springt. Nou, je kan het exact terugvinden, verkapt door die pulpbladen, RD, te degen, gezinsgids en noem maar op. christelijke politiek. Het is al, daar is God niet in. Nergens in. Hij geeft het allemaal over. De leidsels liggen erop. En dat zie je ook, want het wordt gaande brutaler. Die hoofdredacteur Steve de Bruin zegt, hij zegt, ik word steeds voorzichtiger. Hij bedoelt te zeggen, ik word steeds brutaler. Want dat is geen voorzichtigheid die voorkomt uit de vreze Gods. Nou. Dat is antinomiaanse brutaliteit. Hou je er rekening mee? Die mensen weten nergens van, echt. En ik weet ook geen dominee op te noemen, die nou werkelijk uit die kennis Gods opkomt en die kan verklaren hoe een zonder nou met God verenigd wordt door het werk van Christus. Vraag het die dominees is. Hè? Of schrijf je nooit en zeg je, nou ja, het zal mijn tijd wel uitduren. Heb je daar geen belang bij? Dan heb je ook geen belang bij je zaligheid. Want als God in Christus in je leven gekomen is, ga je die dominees aanschrijven, dat kan ik je wel verzekeren. En ik merk zelfs een lek in, bij de ware broeders, dat ze dat maar opgeven omdat er toch niks uitwerkt. Dan kan ik je verzekeren dat je niet door het geloof wandelt. Dan heb je alleen maar jezelf op het oog. Want je wil resultaat. Dat is dan ben je zwanger van de wet. Dan ben je zwanger van de wet. God bepaalt wel wat hij ermee doet, ja of nee. Hij zal ermee doen wat hem behaagt, niet wat ons behaagt. Ik zou ook wel een opwekking wensen van 10.000 bekeringen op een dag. Oh ja? Maar de Heere zegt tegen dat gehuil van Barig, houd hem mee op. Want hij had ook een opwekking onder de Joden verwacht. Maar de Heere zegt, gaat niet door. Nee. Maar ik zal uw ziel tot een buit stellen. Overal waarin gij trekken zult. Ja, dat is uitverkiezing. En Gods volk dat helpen. Maar ze wensen toch wel dat Gods koninkrijk uitgebreid wordt. Ja, maar die wolk van het evangelie, die regen des evangelies, die is over het westen getrokken. En nou gaat de Heere, heeft de kandela verplaatst naar andere landen. Korea, Afrika, noem maar op, China. Want de Heere bekeert nog steeds mensen, hij bekeert elke dag mensen. Voorwaar, zeg ik jullie, de uren komt en is nu. Dat de doden zullen horen, de stem van de Zoon van God. En die ze gehoord hebben, die zullen leven. En wat geldt er dan, moeten ze dan nog aan de slag om hun heiligmaking uit te werken. Gods volk is heilig in Christus. En die toegerekende gerechtigheid, die bestaat uit de gerechtigheid, uit rechtvaardigheid en heiligheid, die is ook vruchtbaar. Maar dan zou je heel je leven bewusteloos leggen op je bed. Of net als die moordenaar aan het kruis zijn geslagen, dan ben je 100% vruchtbaar voor God. Ja, dat wordt, ja, kijk, dat kunnen ze in onze dagen niet meer verteren. Hè? Want wie de Heer zegt, ja, maar als ik over de heiligmaking preek, dan ga ik ook de wet maar preken. Want dan moeten ze toch, je moet het niet van jezelf verwachten, zegt hij dan. Hè? Maar de wet is toch gegeven om die te doen uit dankbaarheid. Nou, dan zit je net bij de duivel op schoot. Hè? Want hoe ver ben je dan gevorderd, meneer de Heer? Kijk, daar heb je het nou. Die hebben een leer, dat is een alles maar een proberen om op die ladder Jacobs zich omhoog te werken. Nou, het is net als in de 80-jarige oorlog, waar die ladders tegen die muren staan van die kastelen. En weet je wat die kasteelsoldaten deden? Die gooiden die ladders allemaal achterover. Allemaal, met die soldaten die erop, allemaal achterover. Dat doet God ook hoor. Want als je denkt, hè, tot de hemel toe op te kunnen klimmen. Weet je wat Peter zegt? Nabij u is het woord, in uw mond en in uw hart. Ja? Als je aan dat woord van God niet genoeg hebt, en je wenst dan zelf daar nog een heiliging aan toe te voegen, want het is allemaal een toedoen en afdoen, wat je in onze dagen hoort van Gods woord. Als Christus nou je heiligmaking is, wat moet jij dan nog doen? Zeg het me. Ja, maar ik wil wel wat voor Christus doen. Nee, hij heeft alles voor u gedaan. En dat is vruchtbaar hoor, dat kan ik je vertellen. Maar dan doet de genade het. De mens is daar niet meer in. Nee, de genade doet het. En wat de genade doet, daar heb je heel geen zin in. Dat zal ik je vertellen. Daar heb je heel geen zin in. De genade deed het ook in het leven van Jona. Had hij zin om naar Nineveh te gaan? Nou ga ik mijn vakantie. Nou daar. Maar de genade doet het. En de genade heeft het gedaan in het leven van Jona. Want waar is die terechtgekomen? Dwars door de Middellandse Zee in Nineveh. Daar heb je nou het werk Gods. Daar komt, wat komt daar openbaar? Een vijandig mens na ontvangen genade. Maar moet er niks van God hebben, mensen. Houd er toch voor. Houd er toch over op met die regels. He, zusregel, zo-regel. Ja, dat moet dan. De heiligmaking geeft ook uitstraling, zegt Van Vlastuin. Nou, laat het. Het is aan jou niet te zien. Het is ook niet te merken, want je brengt allemaal godslasteringen voort. He? Dat noemen ze dan uitstraling in onze dagen. Allemaal spotten. Ze nemen alle woorden in de mond. En als ik ga toetsen aan Gods woord, zoals de Bereërs zelfs de prediking van Paulus onderzochten of het al zo was, dan vallen ze allemaal door de mand. Nou, ik in de manier jaloers op worden op zo'n godsdienst. Nee, dan zit je eigenlijk toch te bedriegen voor de eeuwigheid. Hè? Dan ben je professor, dokter. Wat zegt God dat? 0, niks. God zal zich overhouden een ellendig en arm volk. Oh, dus toch weer dat onzekere. Nee, die op zijn naam betrouwen door de zekerheid des geloofs. Daar heb je het. En als je er wat anders van maakt, dan zit je je te bedriegen voor de eeuwigheid. Want als je dat gaat vereenzelvigen, de staat van de kinderen Gods die ze in Christus zijn, en de oefeningen des geloofs, dan hou je een onzekere boel over. Dan kan je weer alle kanten op vallen. Dat is de theologie van vandaag. Ze doen niks anders dan dat vermengen, vereenzelvigen, wat Gods woord niet vereenzelvigen. Wat Gods woord onderscheidt. De bruidegom ziet zijn bruid aan, dan ziet hij op de mantel der gerechtigheid waarmee ze overkleed is. Gij zijt gans volmaakt. Ik zie u nou geen gebrek. Gans geen gebrek. En was dat nou de werkelijkheid voor die bruid? Ja, door het geloof. Want ze zegt, ik bevind me wel zo zwart als de tenten van Keda, maar in zijn ogen ben ik liefelijk. Dus daar gaf ze toch ook getuigenis van. He, ze stopte niet in die zwartheid. Ik ben zwart, toch liefelijk in zijn ogen. Kijk, dat is nou het getuigenis van de bruid. En het getuigenis van de bruidegom luidt, ik zie u gans geen gebrek. En gij zijt in hem volmaakt. Naar de staat des levens. Ja, daar zit niks tussen. Daar hoeft niks tussen gevoegd. Kan ook niet, mag ook niet. Daar mag geen zucht, mag geen traan bij. In hem zijt gij volmaakt. En wat gaat eraan vooraf? Ja, dat zegt Van Vlastuin, dat is wel een mooie tekst, hè? Maar we zijn met hem gestorven, maar dat kan je natuurlijk op allerlei mogelijke manieren kan je dat uitleggen. Oh, ja. Ja, als je het dan op jouw manier uitlegt, dan komen er natuurlijk allerlei godslasteringen. Die oude mens, die wordt dan door die enge poort gesmokkeld, want dat is hun theologie, dat is de theologie van alle dominees. Als hij werkelijk als een goddeloze met God gerechtvaardigd zou zijn, dan zou hij nooit meer die Romeinse 2 mens kunnen leren, die Gods woord nergens leert. Want gij hebt die oude mens uitgedaan en die nieuwe mens aangedaan. Gij zijt gestorven. Ja, er staat hier ook nog een dwaling in dit hoofdstuk. Laat ik het vanavond maar doen. Want met dit hoofdstuk, dan kan je. Ik heb al gezegd, elke tekst is een predikatie. Er staan zoveel diepgangen in. Ik werd bij die tekst bepaald. In hem zijt gij volmaakt, gij zijt in hem volmaakt. Dat was geen onbekende tekst voor me. Maar het is in onze dagen allemaal, dan word je in een proces gezet om die volmaaktheid te bereiken. Net zoals die vraag van het artikel van Van Vlastuin luidde. Hoe heilig kan een mens worden? Dat is een volstrekt goddeloze vraag. Dat vind je in Gods woord nergens. Gods volk is geheiligd in Christus. Ook door de geest der heiligmaking. Wat zij in Christus volkomen zijn, daarvan is de oefening ten dele. Maar de heiligmaking is niet ten dele. Ben je nou wijzer? Ze verstaan in onze dagen onder heiligmaking de praktische heiligmaking. Nou, daar heb Gods volk geen verstand van en ze krijgt er nog geen verstand van. Want als ze dan in het licht van de wet, in het licht van Romeinen 7 vers 14, hun werken, hun heiligmaking moeten doorlichten, net zoals een röntgenfoto je lichaam doorstraalt, dan roepen ze uit, ik heb geen andere heiligmaking dan Christus. Kijk, daar heb je nou het ware geloof. En zonder de heiligmaking van Christus zal niemand de Heere zien. Dat heeft niks met praktische heiligmaking te maken. Nou, absoluut niet. Simson bij de Lila, daarvan gold en gij zijt in hem volmaakt. Ja, ik moet het zo wel preken in onze dagen, want hè, die procesmatige theologie in onze dagen, dat is echt godslasterlijk. He, want dan, daarmee wordt de staat van een kind van de kinderen Gods aangetast. En het offer van Christus teniet gedaan. Je moet er altijd nog proberen om ertoe, om volmaakt te komen. Maar dat zal in dit leven niet bereikt worden, zeggen ze dan. Want die oude mens, daar kom je nooit vanaf. Wat is dat voor theologie? Dat wordt niet in Gods woord geleerd. Heb je dat in de Koran gelezen of zo? Of in al die judaïstische boeken. Het wordt in Gods woord nergens geleerd. In hem zijt gij volmaakt. Nou, dat is een werkelijke troost. He, als Gods volk tot er enkels in de zonde staat, want dat is de wandel in deze wereld. Je kun je eigenlijk niet eens een monnik opsluiten wel. He, dat hebben ze natuurlijk, dat woord celibatair hebben ze ook die monnik toegemeten, Rome. En de protestantse kerken hebben dat ook die sodomieten toegemeten, celibatair. Dus dat kan natuurlijk niet alleen op Sodom worden gekopieerd en geprojecteerd. Want dan zou het betekenen in algemene zin dat je zondeloze zondaren hebt. Voel je nou de onzin van dit soort leringen? Voel je dat niet? Zie je dat niet? Als je dat niet ziet, als je niet het bedrog ervan ziet, nou dan ben je nog doder als dood. Dan ben je nog dooier als dood. Er bestaan geen celibataire zondaren. Er is ook geen celibataire homo's. Dat is allemaal uit de hel verzonnen. Homo's die de praktijk niet doen, die bestaan niet. Zondaren die geen zonde bedrijven, die bestaan niet. Heel eenvoudig. He, want dan heb je ook celibataire hoeren, celibataire dieven, celibataire moordenaars. Mensen houden er toch over. We worden geen moordenaar omdat we iemand vermoorden, we zijn moordenaar. En daarom lopen we dikwijls met moordgedachten rond. Dat zegt ons de heilige wet Gods. Maar ze kennen de wet niet meer. Paulus zegt, ik spreek tot degenen die de wet verstaan. Die dodende bediening hebben ondergaan zoals Paulus die had ondergaan. Ik ben door de wet gestorven. Want die last der zonde was zo zwaar dat ik eronder ben bezweken. Omdat die wet bleef eisen, betaal wat gij me schuldig zijt. Daar hebt hij de Heer, nou die is dan dominee geworden in de gereformeerde gemeente. En hij doet heel zijn leven al niks anders dan zielen bedriegen voor de eeuwigheid. Hij zadelt die gemeente op met de wet, om die te doen in dankbaarheid. En er is er geen één, de Heer zegt, er is er geen één die de wet doet. Ze zeggen het wel, maar ze doen het niet. Dat is de godsdienst in onze dagen. Ze nemen de eer van elkander aan. Wat is dit voor een godsdienst? En heeft alle zolders heeft hij doorgekropen. Hè? Om het verschil aan te duiden tussen de evangelische en de reformatorische. Er zit helemaal geen verschil tussen. Allemaal dood in zonden en misdaden. God gooit het allemaal op één hoop. Maar daar ben je nou jaren dag mee bezig geweest. Dat is ook een bewijs dat dominees niks te doen hebben in onze dagen. Daar heb je absoluut niks te doen. Die dominee Joppe, die stond daar als een kloon in die ter degen of gezinschrift, weet ik veel. Ja, hij zegt, we moeten natuurlijk wel niet te weelderig. Wat is daar dan van de maat? Dat je met vakantie naar Israël gaat? En dat je tot je middel in de dode zee, of daarin zelfs gaat zwemmen? Moet allemaal sober. Nou, zegt Joppe zelf. En zelf hangt hij de beest uit. Doe alles wat niet mag. Veroorloof zijn eigen alles. Allemaal onder dat etiket van sober. Als je dat artikel leest, dan denk ik, man, je kent God toch geen eens. Je bent dominee in de HHK. Ze hebben je toegelaten. Dat seminarie van de HHK, dat is ook van God vervloekt. Daar komt alles door wat God verbiedt. Dat zal ik je vertellen. En dat geldt voor alle seminaries. Want Gods geroepen getuigen die komen er niet door. En alle huichelaars komen er wel door. De vossen die de wijn gaat verderven komen allemaal aan de bak. Binnen de reformatorische kerken. De vossen die daar wonen op de woeste plaatsen. En die de dag des oordeels verre van zich stellen. Dat is allemaal een gezelligheidsgodsdienst in onze dagen. Als het anders was, dan zou ik het anders spreken. He, want de situatie van de gemeente van Colossense was totaal anders. Als welke gemeente, kerkelijke gemeente in onze dagen. Daar zaten de kinderen gods. Paulus, die is zeer verblijd over de vastheid van hun geloof. En Heemskerk zegt, die bestaat niet, want het is allemaal onzeker. Nou, dat zegt hij daar nog net niet, dat er geen zekerheid is. Maar hij zegt, er zijn vele kinderen gods die weten niet dat ze kinderen gods zijn. Naar je hel met je theologie. Dit is de grootste verkrachting van die maar mogelijk is van de leer van Christus. Het is een overtreden van de leer van Christus. Christus zegt dat de kleine in hem geloven, de stem van een vreemde niet zullen volgen. Ze hem, zijn stem kennen. Ik ken de mijne, ik word van de mijne gekend. Heemskerk zegt, dat is niet waar. En hij rukt die kleine uit de schoot van Christus. In figuurlijke zin, want in werkelijkheid kent dat natuurlijk niet. Want ze zullen niet uit mijn hand gerukt kunnen worden, zegt de Heer. En zo is die Heemskerk met zijn vrome gezicht, is bezig als een vijand, als een bittere vijand van Christus. Omdat hij het zelf niet kent. Want als je de zekerheid, als je tot het geloof in Christus gekomen bent en je bent overtuigd door de Heilige Geest dat je een kind van God bent, want deze geest getuigt met onze geest dat we kinderen God zijn. Nee, zegt Heemskerk, dat klopt niet, want er is ook een groot deel van de kinderen Gods die dat niet weten. En zulke ketters die kunnen ongecensureerd hun vijandige gal spuien in die pullenbladen RD, ter degen en gezinsgids. En dat zijn arbeiders van de Satan, dat zal ik je vertellen. Met alle zogenaamde vromigheid, daar is niks van God bij. Want ga je de zekerheid des geloofs ontkennen, dan geloof je niet in Christus. Ja, mijn vader, ik heb niks met vader Brakel te maken. Wie is die man? Die tovenaar die daar ergens in Azië verkeert, hij zegt, Jezus ken ik. Maar wie zijn jullie eigenlijk? En toen sprong die op de nek, je moet het maar lezen. Wat ze in onze dagen allemaal opvoeren als bewijs, is allemaal buiten Bijbels. Calvijn heeft in zijn institutie de heiliging eerder behandeld dan de rechtvaardiging. Dat is een orde die in Gods woord niet voorkomt. De rechtvaardigmaking volgt niet op de heiligmaking. Nou, gaat er aan vooraf, dat is het begin van de wedergeboorte. En de motieven die Calvijn daarvoor gehad heeft, interesseren mij niets. Helemaal niks. Whitfield zegt, ik heb de institutie niet gelezen, ik heb hem ook niet nodig, want ik heb het alles van God geleerd. Amen. En wat je ervan maakt, maak je ervan. Het zijn allemaal van die dwergpapegaaien die niks anders doen. Ik ken die papegaaien onderhand wel. Niks anders doen, omdat ze het zelf niet kennen, de leer van de rechtvaardigmaking. Van de goddelozen, dan stappen ze met 7 mijlslaarzen overheen en ze beginnen met de heiligmaking. Dat nemen ze gewoon aan. Het is allemaal door het geloof. Dat verstaan ze ook helemaal verkeerd. Want niet het geloof is eerst, dat zegt Heemskerk ook, toen hem gevraagd werd. Dus het geloof staat voorop. Ja, zegt hij. Het leek alsof ik heel de duivel, heel de hel, hoorde echoën in dat ja van Heemskerk. Want dat is de leer uit de hel. Het geloof staat niet voorop. Christus is het begin der schepping Gods. Hij is ook het begin van de herschepping Gods. Als je dat ontkent, dan ben je een heiden. Ja.
geworteld en opgebouwd in hem, bevestigd in het geloof, gelijkerwijs gij geleerd zijt, overvloedig zijn in hetgeen, hetzelfde met dankzegging. Er is geen enige gemeente waar dat op van toepassing is in het Westen. Alle reformkerken die beantwoorden daar niet aan. Nou, absoluut niet. Gelijk gij dan Christus Jezus de Heer hebt aangenomen. Kijk, dat gaan ze isoleren van de schenking in vers 6. Hè, want het wordt allemaal vervalst in onze dagen. Je moet hem alleen maar aan. Ik las een stuk van M. Dankers nog. Hè, die ouderling van die oud-gereformeerden in Den Helder zijn hersteld en vormd geworden. Van de regen in de drup. En er staat dan heel zijn levensloop in. Nou, die man die het best had meegemaakt. Zijn dochter verloren door op Haiti. Die in dienst was van woord en daad. Nou, allemaal vreselijke ding. Maar zegt dat iets van je staat? Nee, natuurlijk niks, want de wereld die maakt dat ook allemaal mee. En dan heb je het over keuzes. Hè? Als het over het werk Gods, keuzes. Maar je leest nergens in dat artikel wat nou God in zijn leven gedaan heeft. Nou mensen, ik kom er niet van onder de indruk. Hoe God zalig je dat in wil vullen, moet je zelf weten. Dat is dat als Gods woord de toetssteen is, dan komt die man er niet doorheen. Je moet Christus kennen. En dan hebt hij je zalig gesproken. Dan hebt hij je bevestigd in dat allerheiligst geloof. Want hij zal ze zelf, hij zal zijn volk zelf bevestigen en schragen. Zijn dat hoorbare stemmen? Nee, het zijn geen hoorbare stemmen. Dan doet het woord kracht, zo'n kracht, dat hebben levendmakende kracht. In je verloren ziel. Heel eenvoudig. En zolang je weigert te zijn die je bent, een verloren zonde voor God, gaat Christus aan je voorbij. Moet je daar dan aan voldoen? Nee, je bent verloren. Je bent in die verloren staat. Dat hoef je niet te worden. Je mag wel bidden of je daar een ontdekt wil worden. Of mag worden. Want zonder ontdekking, mensen, we gaan overal overheen. We walsen overal overheen. Waarom slapen die broeders dan allemaal in? Waarom ben ik er nou altijd zwanger van? Ja, daar heb God belang bij. Maar er is geen mens onmisbaar hoor in de Koninkrijk Gods. Dat moet je ook gelijk vertellen. Nou, er is geen mens onmisbaar. De Heer doet het alleen en hij gaat voort. Tot aan de verleiding der wereld. Met zijn werk. Hij brengt ze toe. Krachtdadig. Want de wedergeboorte is een bovennatuurlijk gebeuren. Bovennatuurlijk. Dat hoeft een mens niet te volbrengen. Met je verantwoordelijkheid. Want die hebben we. Die verantwoordelijkheid hebben we in het verderf gestort. Met onszelf erbij. Die verantwoordelijkheid is als het ware verbrand. Bestaat niet meer. Ja. God hou je verantwoordelijk voor de val. Op straffen van de drievoudige dood. Tenzij je een plaatsbekleder, een middelaar hebt, een borg die voor je schuld in staat en in je plaats is gaan staan. Dan ziet God geen zonde meer in zijn Jacob. En geen overtreding meer in zijn Israël. En dan worden ze nou allemaal in op die lopende band, op die procesmatige lopende band gezet. Om al die zonden nog te overwinnen. Dan ben je nooit uit de heerschappij des duivels verlost. Dan ben je nooit van de heerschappij der zonde verlost. Doe Gods volk daar geen zonde meer. Ik ben vleeselijk. Verkocht onder de zonde. Doch ik dank God door Jezus Christus, onze Heer. Want dit gebeurt er met Gods volk in de wedergeboorte. In welke, als Christus, gij ook besneden zijt met een besnijding die zonder handen geschiet. In de uittrekking van het lichaam der zonde. Dus die oude mens, die wordt eruit getrokken. Der zonde des vlezen door de besnijdenis van Christus. Hè? Dat is die geestelijke besnijdenis. In onze dagen preken alle dominees de besnijdenis zoals de valse leraars in Galatië de besnijdenis spreekten als voorwaarde om zalig te worden. Aanvullende gerechtigheid, kan je ook zeggen. Als ik de Heer hoort of leest, dan zeg ik, je preekt nog de besnijdenis, 100%. En dan niet op de wijze zoals vers 11 ons dat leert. Maar die vleeselijke besnijdenis, niet letterlijk. Maar wel, de wet komt erbij. De wet wordt naast Christus gezet. Dat is een theologie van de duivel, want daar verslaat hij zijn miljoenen mee.
De wet naast Christus. Dan heb je de wet uit de ark gehaald. En dan weet je niet wat de wet is. Want de wet is de bediening des doods. Daar zijn die Betsen niet achter gekomen toen ze het verzoendeksel, toen die ark terugkwam uit het land der Filistijnen. De verzoendeksel werd opgelicht. En er zijn er duizenden ineens vielen dood op de grond. Door die brutaliteit. Diezelfde brutaliteit, daar is de huidige theologie mee verweven. Zwanger van diezelfde brutaliteit. Ze stellen de wet naast Christus, ze halen de wet uit de ark en stellen ze die naast Christus. Maar de wet is in Christus. Het ware geloof heeft maar één voorwerp, dat is Christus Jezus. En die gekruisigd. Niet de wet! Doen wij dan de wet teniet door het geloof? Nee, dat zij verder, zegt Paulus. Wij bevestigen de wet. Door het geloof in Christus. Niet anders. Niet de wet erbij nemen. Om die te doen. Want je doet het toch niet. En als je in Christus gelooft, ben je volkomen in overeenstemming met wat de wet eist. Heel eenvoudig. Is je dat te goedkoop? Dan vertreed je het bloed van Christus. Dan loop je over de ingewanden van Gods barmhartigheid naar de eeuwige rampzaligheid. Als je niet aan Christus genoeg hebt en je wil daar nog een wiskundige uitleg van de leer van Christus erbij hebben, ja, zou je toch niet baten. Nee. Allemaal uitgebalanceerde artikelen in de terdegen, waar natuurlijk, het is allemaal wet. En ze nemen het evangelie in de mond en het is allemaal wet. En als ze de wet in de mond nemen, het is allemaal antinomianisme. Allemaal antinomianisme. Want als je de wet stelt tot de regel des levens van de gelovigen, dan ben je een antinomiaan, dan doe je de wet teniet. Wat is dan de regel des geloofs? Christus. En het geloof in Christus, meer niet, voegt daar niks bij. Komt geen wet aan te pas. Nee, absoluut niet. Ik ben door de wet der wet gestorven. Maar dat is toch een goddeloos leven, Paulus? Nee, zegt hij, opdat ik goddeloos leven zou. Wil je er wat anders van maken? Dan doe je dat tot je eigen verderf. Ja. Ziet u dat niemand u als een roof vervoert door de filosofie en ijdele verleiding naar de overlevering der mensen. Nou, dat is de kerk van vandaag. Naar de eerste beginselen der wereld. Wat zijn de eerste beginselen der wereld? De ceremoniële wetgeving. En die besnijdenis, die wordt heden ten dagen, daar is de huidige prediking zwanger van. Er moet nog een sneetje bij. Je moet de wet houden. Het moet uitstraling hebben. Christus is mijn uitstraling. En ik in hem. En hij in mij. Amen. Heren, uw woord is zo waarachtig, eenvoudig, duidelijk, zaligmakend, krachtig. Als een tweesnijdend, scherper als een tweesnijdend, scherp zwaard. En het gaat door de verdeling der ziel, de samenvoegsel en des merks. En het is een oordelige der gedachten, overlegging des harten. Niks is voor u verborgen. Die huidige prediking, de huidige theologie, komt daar niet doorheen. Het is alles een vervalsing en overtreding van de leer van Christus. Maar gij gaat door. Ook zonder de kerken met een kleine k. Gij gaat door om uw volk te vergaderen. Opdat uw huis vol wordt. En dat de zaak mag zijn die ons leven, ons hart bezet. Opdat we daarvan getuigenis zouden afleggen. Wie het ook is. Want gij hebt een volk geformeerd die zullen uw lof vertellen. Zelfs in de nacht. Heren. Blijven bij ons, want het is nabij de avond en de dag is gedaald. De dag van deze wereld gaat onder. Maar gij zegt, ik schep een nieuwe hemel en een nieuwe aarde, waarop gerechtigheid wonen zal. Wees gij nog de naprediker van uw eigen woord, in de toepassing des harten, in Christus, om Jezus willen amen. Gemeente, laten we nog zingen van Psalm 119... En daarvan
Vers 79, het getal van mijn vervolgers is zeer groot van hen die mij als weerpartij des haten, maar kwijk van uw getuigenis in geen nood. Ik heb gezien hoe zij die u vergaten trouweloosheid doen. Gij weet hoe het mij verdroot als ik hen zag uw heilig woord verlaten. 79ste vers van Psalm 119. Geven u vrede. Amen.